Daar zijn nog in 1 Samuel. En het leven van David is een bijzonder leven. Eigenlijk moeten we zeggen dat is zo voor een ieder van ons. Het is een bijzonder leven met de Heer. En het bijzondere is dat, David, hoewel hij de man naar Gods hart is, hij niet zonder zonde is. Maar dat hij wel altijd verder gaat. En we zien verschillende dingen hier in het leven van David, die wel heel bijzonder zijn. We hebben de vorige keer gekeken naar die David, toen hij hoe hij omging met Nabal. En dan zie je hoe aan de ene kant hij het ene moment met Saul in alle rust omging. En het volgende moment met Nabal werd hij, je zou kunnen zeggen, in de onrust. Toen was hij ineens, kwam zijn temperament naar boven. Heb je dat ook wel eens? En dan kan er van alles gebeuren. En als God dat niet tegenhoudt, maar soms laat God dat ineens omhoog komen. En dan eventjes later weer stoppen, zodat je het zelf hebt kunnen zien wat er gebeurde. En wat er allemaal gebeurd zou kunnen zijn als God niet zijn hand daarop hield. Dus je ziet hoe David ineens, boom, dat is net als een bom die losbarst eigenlijk. En dan komt natuurlijk Abigail hem tegen en die stopt, je zou kunnen zeggen die stopt de hele zaak. Maar je ziet dus de hand van God, hoe God iets toelaat, hoe God onszelf leert kennen. En ik denk dat het belangrijk is, het is aan de ene kant belangrijk dat we God leren kennen, maar dat we ook onszelf leren kennen. Want ik denk dat we meestal misschien onszelf het minste kennen. Dat valt misschien nog wel een beetje tegen. Als we werkelijk in de gaten krijgen wie we zijn, dan zijn we trouwens niet meer met onszelf bezig, maar dan zijn we met de Heer bezig. Dat is natuurlijk altijd het beste. Maar er zijn van die momenten waarin je gewoon kunt zien wie je bent. Ik hoop dat het alleen maar momenten zijn, hè, dat het niet te lang duurt bij wijze van spreken, maar daar je van leert dus wie je bent. En dan zie je de grootheid van God, want God die weet dit allemaal al lang natuurlijk, want die kent je voortijd en die kent je ook gedurende en die kent je ook na de tijd. En dus die ziet alles hoe het werkt in je leven en dat hoe God de dingen in je leven tegenhoudt. En als God het niet zou tegenhouden, wat zou er dan gebeuren? Ik denk dat iedereen voor zich dat maar eventjes moet bekijken. Hè? Maar ik denk wel goed dat we zien, door het leven van David ook, en van anderen natuurlijk, maar we zijn nu even met David bezig. Kunnen ook leren van het leven van Saul, wat hij gedaan heeft of niet gedaan heeft. Je leert soms van mensen in relatie tot wat ze gedaan hebben, of wat ze niet gedaan hebben. En hier zie je ook weer, dus nu komt hij aan hoofdstuk 27. En dan zien we ook nu wat hij wel doet. En daar leren we dus ook weer van. En het is niet om iemand uit elkaar te trekken als het ware. Maar dat heb ik u de vorige keer ook verteld. Het gaat er ons niet om kritiek te leveren op een persoon. Wie het ook is in de Bijbel. Dat maakt even niet uit. Of dat nou een David is of een Saul of iemand anders. Het gaat erom dat wij ervan leren. En wie wij zijn en hoe God met die personen omgaat en hoe God dus met ons omgaat. En dan zeg je, ja, je kan toch zien, het is allemaal genade. Huh? En dan kun je gerust zingen, genade zo oneindig groot. Zoals we dit gaan lezen, dit is zo bijzonder, want als je nu kijkt naar dit 27e hoofdstuk, kijk maar naar het eerste vers. En hier zegt David in zijn hart, nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dan dat ik haastelijk ontkomen in het land door Filistijnen. Opdat Saul voor mij de hoop verliezen om mij meer te zoeken in de ganse landtallen van Israël. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Maar kijk, zo, hoe dat is hè? Zo zal ik ontkomen. In het verleden hebben we dit gezien. Dat David zag wel Saul. Maar Saul heeft geen één keer David gevonden. het wonderlijke ervan is, Jonathan, die liep zo naar David toe. Dus die kon hem wel zo vinden. Dus je ziet hoe Gods beschermende hand daar is. En als Gods hand daar is, dan kan niemand je zien. Het is helemaal in die bescherming. Terwijl ik dat zo zeg, dan moet ik toch eventjes met me opslaan op Psalm 91. En dan klinkt dat even zo. Hij die op Gods bescherming wacht. Huh? En Psalm 91, dat zegt dat ook. Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten. Dat is een plaats van rust. Dus het gaat er niet om, ben ik in het bos of in de spelonk of waar dan ook, in de woestijn, ben ik me aan het verbergen van deze of gene. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ben ik in de Heer Jezus Christus en ben ik daar geborgen. Veilig in Jezus' armen. Dus die geborgenheid heeft niet te maken met die plaats op aarde, als ik het even zo mag uitdrukken, die spelonk of die bossen of wat dan ook maar. Nee, het heeft te maken met geborgen zijn in God. En wanneer je geborgen bent in God, dan is dat de bescherming. En als je die bescherming kent, ja, dan kan er van alles om je heen gebeuren, maar dat raakt je niet. En dat is het bijzondere natuurlijk. En die mens, die heeft er zo moeite mee, want die probeert dat te begrijpen. Kun je niet begrijpen, want je ziet die hand van God. En je vertrouwt je leven aan God toe en dan zorgt God ervoor. En dat is veel beter natuurlijk als wat David nu gaat doen. Nou, we lezen hier nog verder. Dus die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. En dan gaat hij verder. Hij zal u redden van de strik van de wogenwangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Nou, je kan niet direct zeggen dat Saul een strik had voor David. Hij zat hem alleen maar achteraan. He, dat is iets anders, dat is een strik. Een strik is iets dat je niet ziet. En maar hij kon hem zien, hij kwam eraan, hij had zijn spionnen daar ook voor gereed. En dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, had hij niks te vrezen. Maar er was dat moment van vrees. En het is in dat moment van vrees dat je iets gaat doen dat niet van de Heer is. En dus als je bezig bent, je hebt de minste vrees, waar het ook over is. Laten we nog even verder kijken naar Psalm 121. En hij heeft dus al verscheidene keren, heeft hij al gezien dat Saul hem toch niet kon vinden, of wat ook maar. Psalm 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Er is geen twijfel, hè. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En hoe kun je beter hebben? Wat kan daar tegen? Hè? Er is toch niets dat daar tegen kan, als hij je hulp is. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder. We kijken, hier hebben we te maken met een bewaarder. Is God werkelijk je bewaarder? Ja, als God je bewaarder is, ja, dan hoef je nergens mee te zitten natuurlijk. Dat is wel een hele duidelijke zaak. Hij is de bewaarder. En je hebt gezien met Saul hoe hij met het hele leger sliep. Heel die troep die sliep. En hier hebben we een bewaarder en die sluimert niet eens. Die gaat er niet eens over slapen nog. Die sluimert geen eens. En als je toch zo'n God hebt die niet sluimert, dan is het toch altijd goed, hè? En die sluimert niet en die slaapt niet. En moet je kijken hier, drie keer wordt er gezegd, de bewaarder. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Soms zal des daags niet steken of de maan des nachts. En dan krijg je drie keer bewaren. De Heere zal u bewaren. Van alle kwaad. Ja, dan kun je je daar toch wel aan overgeven, zou ik zeggen. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Wat een verzekering, hè? Wat een verzekering. Volle verzekering. Jezus is mij. Is dat de volle verzekering? Een heerlijke verzekering is dat, hè? Dus we gaan even terug en dan gaan we eens kijken. Wat nu in deze verzekering, wat doet op dit moment David daarmee? Hè? En dus je ziet hoe een moment van vrees, want dat, je moet toch zeggen dat is een moment van vrees. Dat hij zegt hier terug in 1 Samuel 27. Dat ik ga er gauw vandoor, want anders zal ik omkomen. Staat ook nog, dan dat ik in het eerste vers, dan dat ik haastelijk ontkomen. Nou, we weten al, die geloven haasten niet. Die haasten niet. Zie. Dus, en ontkomen in het land der Filistijnen. Op dat zou voor mij de hoop verliezen maar meer te zoeken. In de ganse landtaal van Israël. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Dus wat verwacht je? Ja, dan moet je even aan gaan denken. Is er een moeilijkheid? Kun je die dan toepassen en zeggen ja, maar ik weet dat de Heere mij bewaart. Nou, er is dus geen veiligere plaats dan in God zelf. In de Heer Jezus Christus. Dat is de veiligste plaats. Nou, toen ging David op weg. En we moeten niet vergeten, tegelijkertijd, want dat zie je hier nou in het volgende vers. Toen maakte zich David op en hij ging door. Hij en 600 mannen. We luisteren. In alles wat je doet, heb je een volging. Er wordt altijd naar je gekeken en in alles wat je doet heb je een volging. Je hebt dus niet alleen de verantwoording voor jezelf, maar je hebt de verantwoording voor anderen. Anderen kijken naar wat je doet. Anderen luisteren naar wat je zegt. En dat zijn allemaal best heel indrukwekkende dingen. Want wat je zegt, dat wordt onthouden. Wat je doet, dat wordt gezien en onthouden. En oh, zullen we dat ook doen? Hier neemt hij 600 man mee. En waar gaan ze naartoe? Gaan ze naar de Heer toe? Nee, ze gaan naar de Filistijnen. Ik heb het idee dat Bert diezelfde uitdrukking ook kent. Dat is een uitdrukking. We gaan naar de Filistijnen. Hè? En dat betekent je gaat recht onderdoor. Hè? We gaan naar de Filistijnen. En dat is die uitdrukking, die is dus nooit vergeten. Hè? Je gaat naar de Filistijnen, je gaat er onderdoor. Hoe krijg je het in je hoofd om naar de Filistijnen te gaan? Hè? Dus het is, maar zie je hier ook
dat niet maken met
Simson. Nee, nee. Je krijgt dus hier echt twee wegen. Twee wegen. De weg van de Heer en de weg van de wereld. Twee wegen. En die weg van de wereld, die lijkt vaak goed. Die lijkt vaak goed. Ja, die weg van de Heer, om nu Israël in te gaan, dat is wel tricky natuurlijk. Durf je overal te wandelen met de Heer? Anywhere with Jesus I can safely go. Ik weet niet of dat vertalen wil, maar overal met Jezus kan ik veilig gaan. En dat is zo'n rust om dat te weten. Oké, we gaan hier kijken. Dus de 600 mannen die waren tot Achan, de zoon van Maachon, de koning van Gat. En David bleef bij Achis te Gat. Hij en zijn mannen en ieder met zijn huis. David met zijn beide vrouwen, Ahinoam en de Israëlitische. En Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Dit zat er allemaal wel even bij, hè? Dus allemaal waren ze erbij betrokken. En wie is de leider hiervan? Dat is David. Dus hij neemt best heel wat op zich, hè? Dus toen, Saul die wordt nu gezegd dat David was naar Gat gevlucht. Zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. David hoefde niet bang te zijn voor Saul. Voor wie moest hij wel oppassen? Voor de Filistijnen? Nee. Voor zichzelf. Hij nam de grootste vijand mee. Waar die gaat, neemt hij zichzelf mee. En ik zou vertellen, als je jezelf meeneemt, dat kan gevaarlijk zijn. Als de Heer niet die leiding heeft in het leven en je gaat voor jezelf, dan wordt het minder. Hè? Dan wordt het minder. Waar kom je dan terecht? Dan kan je eigenlijk overal terechtkomen. Dan kun je bij de Filistijnen terechtkomen. Want zo is je ook bij de Filistijnen gekomen, want hij zat met zichzelf. Zit je ook wel eens met jezelf? Wat een miserabele persoon om mee te zitten, hè?
Zit ik niet mee.
Nou, ik hoop inderdaad, Bert, voor je dat je er nooit mee zit.
Nou, nooit.
Oh, dus, kijk.
Kijk, je komt uit de mouw, hè?
Ja. Maar een eerlijke belijdenis is goed voor de ziel. Huh? Dus als we dat allemaal doen, dan leren we daar ook weer van. Zo leren we weer van elkaar. Nee, dat zou iets anders moeten zijn. Maar dat laat ik aan de personen over die verschillend zijn van degene die wij mannen zijn. Zo. Ben ik er netjes uitgekomen of niet? We houden het ingewikkeld hier. Huh? Dus... hier gaat het. En David, moet je kijken hoe het hele stukje hier zo. Nu gaan we een beetje verder. In vers 5. En David zei tot Achis, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb. Maar goeie man, je vindt geen genade bij de heidenen. Je vindt alleen maar genade bij God. Er is geen genade bij die heiden. Daar moet je echt niet op rekenen. En dan gaat hij tenslotte hem nog voor de gek houden. Het is echt, je ziet dus, als je één stap de verkeerde kant op doet, waar je dat kan leiden. Zie je? Dus die eerste stukje met vrees. En die gaat helemaal de verkeerde kant op. Je ziet, zie je het hoe het ene stap naar de andere komt? Apart is dat, hè? Nou, dat is niet zo apart. Dat ben je toch ook wel eens tegengekomen, denk ik. He? Of heb je het toen niet herkend? Of, wat nog erger is, niet erkend. Niet erkend. Veel mensen erkennen niet. Ze zouden herkennen, als ze naar kijken, maar ze willen niet erkennen. Je gaat het zien, want zo blind is degene die niet zien wil. He? Dus hier heb ik, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Dan geef mij een plaats in een van de steden des lands, dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Nee, daar wil hij natuurlijk niet wonen. En David die gaf hem toen Ziklag. En dat is tot de koningen van Juda geweest tot nu toe. Het getal nu der dagen die David in het land der Filistijnen woonde, was een jaar en 4 maanden. En David nu toog op met zijn mannen en zij overvielen. Je moet eventjes denken hoe deze hele zaak. Nee, het is interessant. Als je daarover anderen na leest, dan vind je van allerlei soorten uitleg, zou ik al zeggen. En de ene is nogal anders dan de andere. Waarom is dat? Ja, ze verwachten. Ze verwachten dat van David. Dat moet goed zijn, want hij is de man op het hart. Ja, David is, weet je van wie die broer was?
Van mij.
Precies. Van u en mij. Van u en mij. Er zit dus geen verschil. Er zit geen verschil. En dat hart, dat is bedriegelijk boven alle dingen. Wie zal het kennen? Kende David zijn eigen hart? Nee. Dat kent hij ook niet. En hier leert hij er iets van kennen. Maar tegelijkertijd, wat ik u wil de aandacht voor vragen, is de genade van God. Want ik ben er meer, als ik het zo zou uit mogen drukken, ik ben meer dankbaar en verblijd als u de genade van God leert kennen. Dan leer je iets van jezelf kennen en dan leer je nog meer over die genade van God. En de meer dat je leert van die genade van God, de dichterbij je hem kan wandelen. De dichterbij dat je bij hem bent, de meer dat je zijn genade ziet. Maar ook de meer dat je van jezelf ziet wat het is. En dat is gewoon het mooie. Want als je iets van jezelf gaat verwachten, dan ga je het niet van God verwachten. Hè? Het is juist de bedoeling dat we zien wie God is. Als je enige moeite hebt met wie je zelf bent, ja, dan zul je niet echt leren wie God is. En je ziet die genade, als je ziet hier ook, God die komt helemaal niet terug op David om te zeggen, joh David, je hebt het verknaald. God is nog nooit bij u terug geweest om te zeggen, joh, je hebt het verknaald. Nee, hij komt. En weet je nou wat zo wonderlijk is? Wij zijn dat natuurlijk niet gewend in het leven. Wanneer we ergens iets van krijgen, waar dat ook van is, dan is er minder. Maar als we meer van de genade van God krijgen, is er nog meer. En de meer dat we ontvangen, de meer dat we krijgen. Zo zelfs dat Romeinen 5 zegt, wij staan in genade. Dan moet je even denken dat je staat in genade. Nou, spoedig, dan zijn van die jonge mannen die zijn alweer te zwemmen. En nou, veronderstel dat je staat in het water. Tot zover. En dan denk ik even aan dat schip dat was in de Amazone. En die riep naar een ander schip. Er begint drinkwater meer. Die zijn er daar. De andere schip zijn er terug. Wel, schep het dan op. Je bent in de mond van de Amazone. Nou, er was geen gebrek aan water daar, hè. En allemaal vers, fris, water. Allemaal genoeg om te drinken. We staan in genade. Je hoeft het alleen maar te ontvangen. God is meer gereed om te geven dan wij zijn om te ontvangen. En dus door deze dingen zien we meer en meer van de genade van God. Je kunt zien hoe die mens is. En tegelijkertijd zie je de grootheid van onze God. Okay? Dus David die toog op met zijn mannen. En die gingen het een en ander doen. Ze gingen wat aanmaken. Ik bedoel, ze maakten werkelijk alles af. Hè? Gezerieten, gerzieten en Amalekieten en zoal. En dan lieten ze echt niks over. Er was niemand die er levend uitkwam. Dus dat was best een heel slagveld. Kunnen we ons vandaag misschien een klein beetje indenken. Als je ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld. Hè? Mensen die hebben absoluut geen respect voor andere levens meer. En hier in ieder geval, David die sloeg dat land. En liet nog man, nog vrouw leven. Ook nam hij de schapen en runderen en de ezel en kemels en klederen en keer weder. En kwam tot Achis. Nou, die moet toch wel een hoop gehad hebben, hè? Als hij al die schapen en die runderen en kamelen en weet ik wat ze allemaal hadden. En die had hij allemaal, die nam hij mee. Die had dus zo'n hoop met vrouw. Wat moet je er toch allemaal mee doen? Zou je zeggen, hè? En dan was hij toch een beetje een vluchteling. Je ziet hoeveel de vluchtelingen kunnen hebben, hè? Okay. En dan kwam hij weer naar Achis toe. En Achis was uitgegaan geweest. En als je iemand heeft gezegd, als je een leugen vertelt, of als je gaat liegen, dan moet je wel een goed geheugen hebben. Want dan ga je de ene leugen met de andere bedekken. Nou, dat zie je dus hier ook. Daar gaat maar Achis, waar ben je geweest? Zegt Achis. Oh, ik ben tegen het zuiden van Juda geweest en ik heb daar geweest. En nou, Achis die denkt, hij heeft zijn eigen stinkende gemaakt voor zijn volk. Nou, dat wordt wat. En die kan dus nooit meer terugkomen bij zijn volk. Was dat waar? Je ziet dus dat als je eenmaal verkeerd gaat, en dan moet je er wat bij liggen, en dan zeggen ze nog rustig een leugentje om. Best wel. Dus dat, of in het Engels zeggen ze a little white lie. Een kleine witte leugen. Nou, zoiets is er natuurlijk niet, hè? Een kleine witte leugen. Heel eens gedaan? Wie heeft er hier nooit gelogen? Want dan is dat de eerste leugen als je dat zegt. Wie heeft er nooit gelogen? En ja, je zag geen andere uitweg. Ja. Dan kun je natuurlijk ook hele discussies over houden. Ik denk wel eens, er zijn er die hebben, ik denk wel boeken geschreven. Rahab, die heeft gelogen. Was dat goed? Nou, geef dan maar eens een goed antwoord op. Dus, door die leugen of door de Heer?
Ja.
Maar niet de leugen. God kan nooit een leugen gebruiken. Veronderstel, nou, hè?
Dat is
geen vraag. Nee. Zie, een leugen bedekt natuurlijk nooit de waarheid. En we zeggen het zelfs zo, al is de leugen nog zo snel. Maar wat we wel zien daarin, ook daarin, dat God vergeeft. Zie, het gaat er dus niet om, hoe zouden wij dat gedaan hebben? Nou, geen haar beter. Laten we dat even voorop stellen. Maar het gaat er dus om de genade van God. Want als ik het goed lees in de Bijbel, dan zijn we allemaal leugenaars. Er is er dus geen één goed. En dat is juist hetgeen dat God laat zien door, mag ik het even zo uitdrukken, door goede zowel als slechte mensen in de Bijbel. Laat God zien de genade. Paulus, die zou zich noemen de slechtste zondaar. De ergste zondaar. Hè? En toch is die genade van God gekomen om hem te verlossen, te redden, te bevrijden en de man van God te maken. En dat is allemaal door de genade van God. Door het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is niet iets. Je kan niet zeggen dat Saulus iets goed gedaan heeft om behouden te worden. Want hij reed onderweg om nog meer kwaad aan te richten. Dat is wat. En terwijl hij onderweg is om nog meer kwaad aan te richten, zegt God, nu is het genoeg. En nu zegt hij tegen Ananias, dan moet je maar eens gaan vertellen hoeveel hij zal moeten lijden voor mijn naam. Dat is wat. Dat is een andere boodschap, hè. En wat is dat? Dat is ook genade. Dat is ook genade. Dus je ziet, als je eenmaal de verkeerde stap neemt, wat dat kan doen. Dan kun je niet gauw genoeg, zou ik zeggen, weer de goede stap nemen. Dus waar ben je geweest? Nou, dat vertelt hij dan allemaal niet. Hij zegt alleen maar wat hij niet geweest is. Hij zegt niet wat hij wel geweest is. Heel bijzonder, hè? Doe je dat ook wel eens? Niet zeggen waar je wel geweest bent. Sommige mensen die zeggen gewoon waar ze niet geweest zijn. Ja, maar daar ging het gaat niet over. Het gaat erover waar je wel geweest bent. Hè? Ja, het gaat er niet over wat je niet gedaan hebt. Het gaat erover waar je wel gedaan hebt. Dus hier, je ziet hoe wat een knoop erin zit hier zo. Hè? Die kun je beslist niet ontrafelen. Er zit echt iets in als je dit leest. Dan pakt je dat gewoon. En ja, de genade van God, die kent geen einde, die kent geen limiet. De mens moet door zijn eigen fouten, zonden, leren. Leren. Zie? Dus je ziet, oké, veronderstel dat, dat ik zou vragen, heb je in de, sinds 2 weken geleden, heb je sindsdien geleerd van je eigen fouten, zonden? Dat was een vraag, er is natuurlijk niemand die die hoeft te beantwoorden, dat was niet de bedoeling, maar wel om even over na te denken, om te, heb je ervan geleerd? Het gaat me er dus niet eerst over wat heb je gedaan, maar heb je ervan geleerd? En wat heb je ervan geleerd? Heb je ervan geleerd wie je bent? En heb je dan geleerd wie God is? Zie? Dus om dat tegelijk bij het leven te betrekken, is dat natuurlijk wel belangrijk dat we dat leren. Het eerste is dus, ik leer wie ik ben, en dan leer ik wie God is. En als je dat niet gaat pakken, dan kun je van alles doen, maar dan betekent dat allemaal niks, want dan zit je toch nog in het land van de Filistijnen. En ik denk dat vele mensen daarom nooit uit dat land van de Filistijnen komen. Uit die wereld. Volgt u me? Oké. Dus zo heeft David het gedaan. En moet je kijken, dit is ongelooflijk, zou ik zeggen. En Achas geloofde David. Je ziet dus hoe mensen je nog kunnen geloven, oké. Zeggen dat hij heeft zich ten ene male stinkend gemaakt bij zijn volk in Israël, daarom zal hij eeuwig tot mijn knecht zijn. Tja, dat is wat. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Lezen we nog even verder tot in het volgende hoofdstuk. En het geschiedde in die dagen als de Filistijnen hun legers vergaderden tot de strijd om tegen Israël te strijden, ze zeiden Achas tot David: gij zult zekerlijk weten dat gij met mij in het leger zult uittrekken. Gij en uw mannen. Nou, dit wordt een heel moeilijk punt. Een heel moeilijk punt. Dat is niet zomaar iets. Je ziet hoe bijzonder dat is. Wat is het toch bijzonder hoe God ook toelaat en werkt. Want hier, David die wil dus mee. Toen zei de David tot Achas, dus hij heeft een hele goede verstandhouding met Achas. Je zou zeggen, hoe is dat mogelijk? Hij, een kind van God, hij zit dus in een moment van tijd, zal hij op de troon, hij zal koning zijn. En hij heeft een hele goede relatie met deze heidense koning. Apart, hè? En hij zegt dus, Aldus zult gij weten wat uw knecht doen zal. Aangezet op David, daarom zal ik u ten bewaarde mijn hoofd zetten. Te alle dagen. Ik denk dat Achas hier best iets heel riskants doet. Het is wat. Maar mogen we tegelijk even opmerkzaam zijn op het feit dat dit wel geen getuigenis is. Je zou zeggen als je iemand tot de Heer wil winnen, moet je toch niet zo doen. Dan ben je toch wel verkeerd bezig. Ja? Vertrouwen op God zien we hier dus niet. Hoe je dat ook wilt verklaren. En tegelijkertijd, wat gaat hij doen met deze koning van de Filistijnen? En dan nog met zijn eigen volk. Ik zou denken, dat moet er toch wel een benauwde tijd geweest zijn voor David. Toen hij daar in dat land van die Filistijnen zat en iedere keer uitweek en daar nog eens wat meenam en daar een heel dorp uitmoorden en daar nog wat en ging nog wat. Dat moet toch wel een benauwde, want je zou toch zeggen, op een goede dag komt dat toch een keer uit. En waar ga ik dan toch naartoe? Hij wist toch ook wel dat dit niet van de Heer was. Of zou die misschien zelfs in deze tijd gedacht hebben dat de Heer hem dit gaf? of dat het een goed werk was. Ten slotte, die Amalekieten had al uit moeten roeien. En nu is David het op deze manier aan het doen. Ja, ze waren er allemaal bezig in Exodus 17. Later ook Saul, die had die opdracht ook. En die liet de koning van het vlees leven. Je ziet dus hiervoor. Nou, we gaan nu even verder. Want hier krijgen we het verhaal van Saul. En dat laten we op dit moment even zitten. En dan gaan we verder met hoofdstuk 29. Dat is hier in het vervolg van natuurlijk. Laten we de Saul even daar. En dan zie je die Filistijnen. Nu hadden al hun legers vergaderd te Afek. En dus liet de leger zich bij de fontein die weer zo is. En de vorsten der Filistijnen togen daarheen met honderden en met duizenden. Doch David met zijn mannen togen met Achas in de achtertocht. Hij zat wel achterin. Dus het was niet de eerste die ze zagen. Toen zeiden de overste Filistijnen, wat zullen deze Hebreeën? Nou komt er nog wel eventjes een vraag naar voren. Dus er waren meer van die vorsten van de Filistijnen. En die zeggen, ja maar jongens, hier zit iets niet helemaal pluis. Dit kan dus niet. Ja, nee. En dat zeiden ze ook tegen Achis. Is deze niet David, de knecht van Saul, de koning van Israël, die deze dagen of deze jaren bij mij geweest is? Het waren nog geen jaren, want dat was nog een jaar of 4 maanden net gelezen. Dus die overdreef wel een beetje natuurlijk. Want die wou meenemen. En ik heb in hem niets gevonden van die dag af dat hij afgewouwd is tot deze dag toe. En valt het je ook op dat Achis dus eigenlijk helemaal niet gekeken heeft naar David. Want als je hem een beetje bespioneerd had, dan had hij toch wel gezien wat er allemaal gebeurd was. Je ziet hoeveel vertrouwen dat er gesteld werd door de vijand in het kind van God. En nu gaat het kind van God, die gaat dus een hele verkeerde route maken. Dat is toch wel apart. Huh? Oké, dus en ik heb in hem niets gevonden van die dag af dat hij afgevallen is tot deze dag toe. Maar die andere Filistijnen die zeggen, die werden boos. En hadden ze gelijk? Ik dacht het wel. David die hoorde er niet bij. En ze zei ook, omkeren, niks, wegwezen. Is dit niet die David van de welke zij in de rij elkaar antwoorden zeggen dat Saul heeft zijn duizenden geslagen, maar David zijn 10.000. Dat staat in vers 5. Niet alleen dat. Ik denk dat hij al een beetje eerder bekend was.
Ja,
van Goliath. Precies. Als hij die Goliath verslagen heeft. Nou, dat was 1000 man waard. En als je ziet, die mannen die hij nu bij hem heeft, 600 man. Laten we even daar onze pet voor afnemen. Wat krijgshelden aangaat. Dat waren geen kleine jongens. Dat waren echt helden. Die konden vechten, die hadden van alles, of dat het dan met speren of met pijlenbogen of met stenen was, ze waren goed. En die zou je midden tussen in je leger hebben zitten. En als je dan hebt, David heeft zijn 10.000 verslagen, nou dat zit er best een beetje in natuurlijk. En dus die Filistijnen die zeggen, ja jongens, dit gaan we toch echt niet doen. Dit is te riskant. Aangezien je kan praten zoals je wil. Je krijgt eigenlijk niet zoveel hoogte van deze Achis. Wel, dat hij niet zo oplettend is als dat hij zou moeten zijn. Dat hij het niet allemaal in de gaten had. En dat David, hoe kan het allemaal, hè? Hoe kan het allemaal? En toch, zelfs in deze tijd kun je toch zien dat God een beschermende hand heeft, hè? Dat God een beschermende hand heeft. Hij was al gezalfd als koning. Vergeet dat niet. Hij was al gezalfd als koning. God weet wat hij doet. Wij zouden, als we dit een beetje onderzochten, zouden zeggen, nou, één ding hebben we al eens besloten. Hij wordt geen koning bij ons. Want als je ziet wat hij hier gedaan heeft, dan, nee, dat over en uit. Nee, God die heeft een plan en God gaat verder met zijn plan. Is het dan niet geweldig om te weten dat die God is onze God, hij is ons deel, ons zalig slot. Dat we mogen weten dat we deze God mogen volgen, dat we deze God mogen vertrouwen, dat we naar deze God op mogen zien. Dus die kijkt dus niet naar wie die David is, die kijkt naar wie hij zelf is. Geliefde, het gaat er altijd om wie God is. Het gaat er niet om wie ik ben of wie u bent. Daar heeft God veel mee op. En God die houdt van u. Maar hij werkt daar niet naar. Dat willen we onszelf soms wel eens wijs maken. Dat God zal wel zien wat ik doe. Maar zo werkt het niet. Dus hier even terug nog. En doe de man wederkeren. Hij is op zijn plaats wederkeren waar gij hem besteld hebt. En dat hij niet met ons aftrekt in de strijd. En dat ons niet tot een tegenpartij wordt in de strijd. Want waarmede zou deze zich bij zijn heer aangenaam maken? Is het niet met de hoofden deze mannen? Nou, daar hadden ze wel gelijk in natuurlijk. Nou, zag David, die was niet bezig om zich aangenaam te maken bij Saul, dat niet. Dat, ik denk niet dat dat zou kunnen zelfs. Maar, toen riep Achis David, maar kijk wat er hier gebeurt. En zei tot hem, het is zo waarachtig als de Heere leeft. Gebruikt hij ook nog de naam van de Heere. Dat gij oprecht zijt en uw uitgang en uw ingang met mij in het leger is goed in mijn ogen. Want ik heb geen kwaad bij u gewonden. Van die dag af dat gij tot mij zijt gekomen, tot deze dag toe. Maar gij zijt niet aangenaam in de ogen der vorsten. Zo keer nu om, en moet kijken hoe dit allemaal gaat. Er zit toch een lessen in, hè? Zo keer nu om, en ga in vrede, opdat gij geen kwaad doet in de ogen van de vorsten der Filistijnen. Toen zei David tot Achis, maar wat heb ik gedaan? Je zou zeggen dat hij al blij was dat hij niet mee hoefde. Zou hij toch dankbaar voor moeten zijn? Nee, dat is echt een uitdaging hier ook. Hè? Het is heel wonderlijk hoe hij toch hier in deze tijd van vrees weer geen vrees had in de oorlog. Heel apart. Heel apart. In het geestelijke had hij wel vrees. In het menselijke of vleeselijke had hij geen vrees. Is dat niet net achter te horen? Is dat niet net andersom? Je kunt beter geen vrees hebben met God. Nou, hier zie je het dus. En hier komt een geweldige les aan. Die David nu krijgt en wij ook meekrijgen met hem. En wat hebt gij in uw knecht gevonden van die dag af dat ik voor uw aangezicht geweest ben tot deze dag toe, dat ik niet zou gaan en strijden tegen de vijand van mijn heer, de koning? Zou die dat nou? Hier is echt een vraag. Zou die nou werkelijk voor de Filistijnen gestreden hebben? Met je slijm is. Mijn vraag is eigenlijk, klopt dit? Er klopt nog niks van, hè? Hij wil dus eigenlijk toch nog een beetje drukken om mee te gaan. Ik denk dat hij al gezien hebt dat die anderen hem toch niet mee wilden hebben. Misschien dat hij daar wel een beetje op troefde. Weet je wel, die mensen die kunnen net het laatste een beetje eruit trekken, hè? Nou, daar is hij natuurlijk, daar lijkt het ook wel een beetje mee bezig. En zeggen, waarom is dat nodig? Het is niet nodig, maar wat het wel doet, het brengt uit in de mens wat erin zit. En dat doet het bij u en mij ook. Het brengt uit wat erin zit. En dan gaan we zien wat God doet. En dat is toch weer heel bijzonder. God, die geeft intussen, geeft die geweldige lessen. En die moeten we leren. Je moet wel leren. Je moet een geweldige les leren. En dan, dat doen we ook hier zo natuurlijk. En dus die anderen die zeggen, laten met ons in deze strijd niet optrekken. Nu dan maak u morgen vroeg op met de knecht, uw heer die met u gekomen zijn. En als gij lieden uw morgen vroeg zult opgemaakt hebben en de lieden licht geworden is, zo gaat hij. Dus, nou, David die zegt niks meer, die gaat dan s'morgens vroeg, gaat hij weg. En de Filistijnen, die gingen naar Israël. Het is apart ook, dat als hij werkelijk iets van plan was, zou je denken dat hij in een bocht eromheen toch ook die kant op gegaan was. Maar dat doet hij niet. Hij gaat terug naar Ziklag. Hij gaat terug naar de plaats die Achis hem dan aangewezen heeft. En dat is dus helemaal van hen. Maar dan komt hij daar en dan zie je dat in hoofdstuk 13 en 30. En dan komt hij daar en dan krijgt hij een geweldige schok. De schok van zijn leven. Want Ziklag is verbrand, alles is weggevoerd, zijn vrouwen zijn weggevoerd, de mensen zijn weggevoerd. En oh, hij is nu alles kwijt. En dat is niet, dat is nog niet, of dat al nog niet genoeg is. Het is natuurlijk wel goed dat God hem terug heeft hem komen, hè. Want veronderstel dat God hem niet terug gaat laten komen. Dat was wel geweest. Je ziet de timing. De tijd van God. Hoe God ieder moment in zijn hand heeft. Hè? En hoe in je leven dat je kunt zien dat ieder moment van God zo geleid wordt. En je zegt, ah. En nu komt hij net op tijd. En je zegt, ja, maar ik word nog te laat. Ja, maar daar zit juist de les. Dat is juist de les. Ik bedoel, hij kwam niet te laat. Nee, hij kwam op tijd. Op Gods tijd. Niet Davids tijd. Niet Davids leiding. Niet Davids inzicht. Hij kwam op Gods tijd. Liet God hem hier weer terug zijn. Zie, er is niets dat God niet in zijn hand heeft. En als je ook voor een moment denkt dat God niet je leven in zijn hand heeft, dan ben je wel heel miserabel. Dat moet een heel miserabel leven zijn. Als je niet weet dat God je leven in zijn hand heeft. Als je daar niet op kunt vertrouwen. Hè? Die op de Heere vertrouwen zullen nooit beschaamd staan. Dus je kunt vertrouwen op God dat hij alles in zijn hand heeft. Dus nu komt hij dus. Ze waren dus even onderweg. En de derde dag kwamen ze te Ziklag aan. Ze hadden dit natuurlijk niet verwacht. Maar die was met vuur verbrand. En die vrouwen waren weggevoerd. En de kleinste en de grootste. Ze hadden alles weggevoerd. En ze waren vandoor. En dan komen ze eraan. Ze gaan. En dan gaan ze daar zitten wenen. Over al hetgeen dat er gebeurd is. Dat ze zien. En dan wenen ze zo erg dat er geen kracht meer in ze is. Dat is ook wat. Ik zou gedacht hebben dat ze er recht achteraan gingen. Maar dat deden ze dan weer niet. Ze waren al drie verschillende dagen kwijt. Want ze waren naar Achis toegegaan. Ze waren weer teruggekomen. Dus ze waren al een, zeg maar rond een week weg. En nu zijn ze weer terug. En nu gaan ze eerst zitten wenen. Heb je ook tranen gelaten over de dingen die je gedaan hebt in je leven? Tranen. Tranen met tuiten zijn moeder voor. Tranen met tuiten. Dingen die we in ons leven gedaan hebben, daar kun je tranen met tuiten overhalen. Wenen. Hier zaten ze te huilen. Want het was natuurlijk over hetgeen dat ze gedaan hadden. Huh? En nou komt het erop aan. Want, wie is de leider hier? Wie is de leider hier? Hier komt het op de leider aan. Dat is altijd zo. Als er iets verkeerd gaat, dan heeft de leider het gedaan. Zouden die mannen helemaal niks gezegd hebben toen ze er naartoe gingen, toen ze meegingen? Iedere keer als ze op een raid gingen, zou ik maar zeggen, als ze weer een of andere dorp ons te boven gingen halen, dood en zo. Zouden die mannen nooit iets gezegd hebben? Of zouden ze het altijd allemaal met David eens geweest zijn? In ieder geval nu ging het niet een kwestie om het met hem eens te zijn, daar ging het er niet over. Het ging er nu over, ze waren verbitterd. En moet u goed luisteren. Als je, dat zie je ook als je bijvoorbeeld Hebreeën 3 leest, dan lees je over de verbittering. De verbittering was de tijd in de woestijn. En als mensen verbitterd zijn, dan kunnen ze niet meer denken. Dan komen er allerlei dwaze dingen naar boven. Dingen die je normaal niet zou doen. Maar dat doet verbittering. Verbittering is een van de ergste dingen. Je ziet dat bij in het leven van Esau. Die had een bittere wortel. Het is net als een wortel. En die zit erin en die krijgen er niet uit. En dat is heel erg. Wees heel voorzichtig dat je nooit verbitterd bent of wordt. Beleid alles aan de Heer, wie je bent en wat je doet en waar je gedaan hebt, wat je denkt en ga zo maar door. Leg het allemaal bij de Heer en geef het allemaal aan Hem. Want het is zo makkelijk om verbitterd te zijn. Je ziet zoveel verbitterde, harde mensen. En die kunnen niet meer, als ik het woord even mag gebruiken zo, ik denk dat dit het goede woord is, die kunnen niet meer rationeel denken. Die kunnen niet meer denken. Die doen dan, die gaan uit, misschien uit de, van de weerom stuit zou je kunnen zeggen. En zijn ze ineens van alles bezig. En nu zijn ze, nu is heel deze troep, die zijn ineens boos op David. En die spraken van hem te stenigen. En hier hebben ze David, die hebben ze door dik en dun gevolgd, kun je wel zeggen. En nu gaan ze hem stenigen. En David, die was bang. David was bang. Er komt altijd dat moment van bang zijn als je verkeerd geweest bent. Als je tegen de Heer bezig geweest bent, dan komt er altijd dat moment van bang zijn. Dan is er echt een grote vrees. Vrees in de zin van bang zijn. Net als dat we lezen hier zo. Iedereen is tegen me. David die had bijvoorbeeld kunnen weten, net als u kunt weten, als iedereen tegen me is, dan zijn ze niet tegen mij. Zijn ze tegen de Heer. Want ik ben in de Heer, dus ik ben veilig in de Heer. Worden ze boos, dan zijn ze alleen maar tegen de Heer. In die schuilplaats van de Allerhoogste, dan mogen we gezeten zijn. Dus gezeten, dat spreekt van rust. Dus als je rust in de Heer, dan hoef je niet te zitten met al degenen die misschien een keer boos op je zijn. Dat zul je wel eens vaker tegenkomen. Moeder zei altijd, bewaar je trouwen voor later, dan als je een Heer een harde nodig hebt. Hè? Die tijd komt altijd nog wel eens een keer. Dus, nee, in de Heer Jezus ben je veilig geborgen. Met Christus geborgen in God. Nou, dat is toch een veilige plaats, zou ik zeggen. Dan kun je toch niet aan... David, die was hier bang. Zou die bang geweest zijn omdat hij verkeerd was geweest en dat nu zag? Je ziet hier ook ineens een hele ommekeer van David. Want wat doet hij nu? Waarom heeft hij dat niet anderhalf jaar geleden gedaan? Hier gaat hij nu, zegt hij tegen Abiathar, breng de efod. Dan gaan we eens aan de Heere vragen. Huh? Het zal tijd worden, zegt iemand.
Ik denk dat iets te leren had in dat jaar.
Hij had iets te leren in dat jaar. Ik denk dat hij daar veel geleerd heeft. En als je soms denkt, ik ben verkeerd geweest, dat is niet zo erg, als je verkeerd geweest bent. Ik ben nog nooit goed geweest al. Als ik een keer verkeerd ben, dat is niet zo erg. Als je maar ziet, wat word je erdoor onderwezen? Wat leer je ervan? En ze die zitten ermee dat ze verkeerd geweest zijn. En daar hoef je helemaal niet mee te zitten. Want als je goed bent, als je goed zit, dan is dat van de Heer. En zit je niet goed, dus van jezelf. Nou, dat is dus een hele les die je hier helemaal door kunt zien. En David die heeft hier dus best veel van kunnen leren. En zo zie je ook dat het hele, als we dus het hele leven van David bekijken, dan zie je door het hele leven heen zijn er gebeurtenissen, zijn er dingen die je zegt, oh, hoe kon ik het voor mekaar krijgen, hoe kon ik het doen? Waarom heb ik het gedaan? Dat kom je iedere keer tegen. Dat kom je tegen. En, maar, hier zo. David zegt nu, hij sterkte zich in de Heere zijn God. Ja. In moeite naar de Heer. Want die aanschouwt de moeite en het verdriet. Waarom? Opdat we het in zijn hand leggen. God die kijkt dus naar die moeite, die kijkt naar dat verdriet. En tenslotte, o Heer, ik kan het niet meer, baas. Nee, maar dat heb je nooit gekund. Hier is het, ik leg het nu in uw hand. Ja, het wordt tijd. Ja. En dat kan een jaar duren, dat kan een jaar, anderhalf jaar duren, dat kan een dag duren, noem maar op. Maar ik leg het in uw hand. Legt u al uw problemen in de hand van de Heer? Nou, dan heeft hij het en jij hebt het niet meer. Dat is toch een eenvoudig iets? Of niet? Wou je eraan verbeteren? Ja, ik weet het niet. Mensen willen graag dingen verbeteren. Maar als je het in de hand van de Heer legt, kan hij er iets mee doen. Nou, hier begint dat pas. En dat betekent niet dat nou ineens alles is koekenij natuurlijk. Want er moet nu nog het een en ander gebeuren. Maar als je weet, God is met me. Ja, dat is een heel andere zaak. Hè? Dan kun je verder gaan met het leven. Nou, dat is hij hier dus aan het doen. Maar hou niet in de... Ik wil nog even de nadruk geven op dat woordje in vers 6 van hoofdstuk 30 dan. Van verbitterd. En dat is zo'n erg woord, dat verbitterd zijn. Zorg ervoor dat je niet verbitterd raakt. Wat ook het geval is, waarom ook, hoe dan ook. Iedereen krijgt beproevingen die voor je passen. De beproeving die u krijgt, die zal bij mij waarschijnlijk niet passen. De beproeving die ik krijg, die zal bij u niet passen. Iedereen krijgt een beproeving zoals die bij je zal passen. En wat is de beproeving? Hou je werkelijk van mij? Nee? Vertrouw je me werkelijk? Wil je werkelijk je leven aan mij overgeven? Of wil je zomaar christen spelen? Nee? Nou, ik denk dat de meesten bij het laatste zijn. Maar even zo goed. Hè? Dus je ziet dat dus hier. En dan zegt hij tegen Abje, daar brengt hij even op. En dan vraagt David de Heer en zegt, zal ik deze bende achterna jagen? Twee vragen. Zal ik ze achterhalen? Het heeft natuurlijk geen zin om erachteraan te gaan als je ze niet achterhaalt. Hè? Ik denk soms dat mensen wel eens denken dat God niet praktisch is. En God is praktisch. Ja. Dus je kunt gerust iets aan God vragen en zeggen, hoe moet ik dat doen? Die weet dat beter dan u of ik. En dus je kunt beter naar God vragen. En zij dan, jaag nou, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. Nou, dan is het maar één ding. En erachteraan. Tenminste, als je naar God wil luisteren. Zie? Want dan kan er nog even dat komen van, ja, God die zegt wel dat ik erachteraan moet, maar hoe kan dat ooit? Denk eventjes aan het volk van Israël en voor die grote zee. Nu gaan we allemaal sterven. Nee, dat is niet Gods plan. Gods plan is tijd door die rode zee heen gehad. Ja, maar dat kan je toch zo niet erheen. Nee, maar God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. En God die wil juist een weg laten zien die je zelf niet ziet. Als je zelf het wel ziet en je neemt die weg, dan zeg ik, kijk, dat heb ik gedaan. Ik heb het toch goed gezien, hè? Dat is de weg. Ja, nee, maar kom maar eens naar mij luisteren, want ik zei de weg het laten zien. Dus hier gaat David. David dan ging heen, hij de 600 man. En als ze kwamen de Bezor, zo bleven ze daar staan. En David die volgde, er waren er een paar honderd en die waren moe. En dat is wel begrijpelijk. En die bleven daarachter. En toen vonden ze iemand, een Egyptische man. En dan zeggen ze, oké, nou waar zijn die... is ook mooi dat ze deze man zo even vonden, zodat ze geen tijd meer verletten. dat ze er recht op hun doel af konden gaan. En ze geven die man wat te eten, ze nemen de tijd. Dit is een van de dingen die je hier iedere keer weer tegenkomt. Ze nemen de tijd. Ze nemen de tijd. Dit is natuurlijk heel vreemd in onze westerse wereld. De tijd nemen. Want wij hebben geen tijd. We zijn zo druk. En we zijn zo bezig. En we weten zo goed. Het moet allemaal gebeuren. Dus we hebben geen tijd. Deze mannen namen de tijd. Die komen ze bijvoorbeeld een Egyptische man tegen. Die is helemaal uitgeteerd. En die zeggen, ja jongens, we willen er wel wat van weten, meneer. Want die man heeft hier zo kracht te komen. Ze nog gaan meestens lekker wat eten geven. En zijn rug wrijven. En hij moet toch verzorgd worden. Nou, en dan krijgen ze de informatie die ze nodig hebben. En dan smeekt hij nog eens met ze dat ze hem niet over zullen leveren aan de slavenhandelaar. Die zijn eigenaar. Dus nee, dat zullen ze niet doen. Ze zullen niks doen. Hij gaat zo. Dat mag bij hun blijven. Nou, dus die gaat ze er naartoe leiden. En dan gaan ze zien waar dat werkelijk naartoe leidt. Huh? En dan zie je dus hoe God ondanks, gaan we het even zo zeggen, dat God ondanks wat er gebeurd is in de laatste anderhalf jaar, dat God hier toch een overwinning geeft. En dat is geweldig, hè? Als je ziet hoe dat God iedere keer een overwinning geeft in je leven. En je zegt, en nu heb ik het helemaal verknald en ik doe niks. Kom je dat wel eens tegen? Ja, dan denk je, nou, dan heb ik helemaal niks meer goed gedaan. En wonder, dan komt God misschien wel naar toe en zegt, oh, hij had gedacht dat hij iets goed ging doen. En zo wonderlijk, dan geeft God die neemt je zo weer mee. Is schitterend, hè? Het gewoon op de belijdenis van onze zonde, dat God verder gaat met ons. En er is nooit geen stoppen. Iedere keer weer verder. En je komt iedere keer, je zou zeggen, zou God er nou nooit eens moe van worden? Je wordt er zelf misschien zelfs moe van. He? Word je wel eens moe van jezelf? Kan. Dat kan. Maar God die wordt nooit moe van je. Is toch wonderlijk hoe God is, hè? Dan zie je hoe genadig, hoe liefdevol, hoe barmhartig, hoe wijs dat God is. Ja, dan wil ik niet meer eigenwijs zijn. Dan wil ik niet meer eigenwijs zijn. Hoe wijs dat God is. Maar hoe liefdevol dat God met iemand omgaat. Zie je dat? Dat vind ik wel zo mooi. Dat je dat zo ziet. Kun je dat ook zien in je eigen leven. Hoe liefdevol dat God met je omgaat. Waarvan je weet. Ik heb het ergste verdiend. En God heeft me het beste gegeven. Dat is zo rijk. In de Heer Jezus Christus. Hè? Dan zie je werkelijk dat. Ja, dat Hij is onze verzoening. Onze verzoening. Geweldig is dat. Hè? Dat je die met Hem mag wandelen. In het licht van het woord. Dat hij zo voortdurend laat zien. Wandel maar stilkens achter mij aan. En dat je zo met hem mag gaan. Gemeenschap met de levende God. En als je nou denkt aan iemand. Veronderstel, je denkt aan iemand. Die is het beste. En die heeft alles eigenlijk verknald. Dan zeg je, ja, maar die heeft het ook wel zo bond gemaakt. En dan kun je nooit te ver gaan. Hè? Ik vond het altijd mooi in de dagen dat ik in de gevangenis de jongens mocht vertellen van de Heer Jezus. Maakte niet uit wat ze zeiden, gedaan hadden of wat ook maar. Ik zeg, jongens, we gaan hier mooi op de knieën. We gaan hier op de knieën. En dan wil ik nog wel knielen, dan mag jij nog op je bankbed blijven zitten. Dan wil ik nog wel knielen op de vloer hier. Oh, wat een rijkdom van genade. Hoe erg het ook is wat je gedaan hebt, het is niet erger dan wat ik ben. En God heeft mij vergeven. God heeft me nieuw leven gegeven. En dat wil hij ook aan jou geven. En dat wil hij voor een ieder. voor ieder wil hij dat zo geven. Hè? Maakt niet uit. Ik denk dat we het wel eens moeilijk hebben, misschien met mensen om ons heen. Mensen die zegt, oh, ik wil ze zo graag van de Heer Jezus vertellen. Maar die komen echt nooit. Je kent ze niet komen, maar dat is echt hopeloos. Er is nog nooit iemand hopeloos geweest. Nooit. 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 Er is er één, die heeft toch wel mijn waardering. Ik ga hem ook begroeten straks. En die hing er aan het kruis naast de Heer Jezus. Zover als ik dat kan begrijpen, heeft hij nooit een goed ding gedaan in zijn leven. En na dat kruis zou hij dat hier ook nooit meer gedaan hebben natuurlijk. Dat denk ik dat wel duidelijk is. Heden zult gij met mij. Het gaat me even over met mij. Zie je dat? Heden zult gij met mij, bij mij zijn. En luister, als je die 23e psalm leest, waar staat er? Hij is bij mij. Bij mij. Hij zal me nooit begeven, nog verlaten, Hebreeën 13. He? Nooit. Wat een zekerheid, wat een belofte, wat een kracht zit er in die woorden. En dat de Heilige Geest, die als u even er naar kijkt, die schepping gedaan heeft. Wat een kracht moet daarin zitten, wat een wijsheid. Er is toch geen limiet aan al die sterren. En die noemt hij allemaal bij naam. Zou hij dan jou kunnen vergeten? Zelfs ik zou je niet kunnen vergeten. Zou hij dan jou kunnen vergeten? Nee. Hij wil bij je zijn, hij wil voor je zorgen. Wat een God, hè? Wat een God. Bent u meer bezig met die God? Met de Heer Jezus Christus, met de persoon van de Heilige Geest, bent u meer met hem bezig dan met iemand of iets anders. Want dat is de bedoeling van het leven, dat is de rijkdom van het leven. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan hij. Daar meten ze. Oh, om hem zo te kennen, dat is dat eeuwige leven. Ze gaan hier dus eventjes achterop. Ze gaan van een klomp vijgen. Zou dat iets voor jou doen? Als je zegt, ik ben helemaal bezwijmd en dan een klomp vijgen. Ja, ik weet niet, er staat er niet bij, Johnny. En twee stukken rozijnen en een jap. En ja, vijgen en rozijnen, dat komt eventjes, hè? Dat geeft je pep. Nou, ik denk dat de Heere God daar speciaal heeft gebracht om de leiding te geven naar voor David, naar waar hij naartoe komt. Moet goed luisteren, is het niet bijzonder dat God iemand neemt die ten dode opgeschreven is? Dus die is absoluut, heeft geen kracht meer. En die geeft God aan David, die geweldige held, die geeft hij aan David om die de leiding te laten nemen. Leid mij daar naartoe. En nog een Egyptenaar ook. Nog een Egyptenaar. Ziet u hoe God werkt? Hij werkt altijd zoals wij het niet gedacht zouden hebben. Hij gebruikt hetgeen dat u nooit gebruiken zou. U bent veel rechtvaardiger, u bent veel heiliger. Hè? Nou, God toch? Ja, nou zo is het toch. God die gebruikt dus hier iemand die... Weet u wat God gebruikt? Dat zal ik u vertellen. Het zwakke, het dwaze, het verachte... Het onedele, het niets. Het niets. Het niets. En wie wil dat zijn? En hier neemt God en laat dat letterlijk zien voor onze ogen. Hier neemt hij wat hij wil dat David ziet. Kijk David, dan mag je deze jongen volgen. Deze man volgen. Wilt u ook zoiets volgen? Iets dat niets is? Iets dat zwak en dwaas is? Nee, als je dat vandaag hoort, dan hoor je de leiders die staan daarop en die zijn zus en zo en dat moet je volgen. Oeh. Ja, nou. In ieder geval, hier hebben ze deze man en die krijgt wat vijgen en rozijnen. Probeer het maar eens thuis als je een beetje zwak bent. Hè? En daarna zei de David op hem, wie zijt gij en van waar zijt gij? Dus dan moet hij alle vragen beantwoorden. En hij heeft het, ik ben de knecht van een Amalekietische. Dus wel een combinatie eigenlijk. Hè? Een Egyptische die een Amalekietische toebehoort. Dus Egypte is een beeld van de wereld. En Amalek is een beeld van het vlees. En nu deze combinatie, die moet David verder leiden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is wel een vernedering natuurlijk. Zie? We moeten dus de vernedering ingaan om te vinden waar God ons hebben wil. Altijd goed om de vernedering, ik zou niet gauw vergeten, het antwoord dat ik kreeg van mijn kleinste kleindochter. Ik dacht dat ze 4 jaar oud was. Ik denk dat ik dat u wel eens verteld heb misschien. Toen ik tegen haar zei, die had net een vakantie bijbelschool achter de rug. En wij waren op die laatste avond, waren we ook geweest, dus aan de sluiting, toen waren we net aangekomen. En de volgende morgen zat ik daar zo'n beetje met haar te spelen. En zij gooide een bal en ik gooide de bal terug. En ik zat in een stoel, maar zij was aan het springen en zo. En terwijl we aan het doen waren, zeg ik, Olivia, ja opa, hoe kan ik in de hemel komen? En zonder dat de bal stil lag, zonder dat zij stil was, zei ze zonder meer, je moet jezelf vernederen opa. Ik heb vele preken gehoord en ik heb nog nooit zo'n preek gehoord. Zo persoonlijk, zo, wij zouden denken, zeggen, zo pointed. Zo op mijn hart gericht, daar is het. En wij gingen gewoon vrolijk door met het spelen, hè. En dat kwam er zo uit de mond van kinderkens, heb gij uw lof toebereid. Vergeet dat niet. Ik ben het nooit vergeten, het is inmiddels 6 jaar geleden. Maar ik ben het nooit vergeten, ik zal het nooit vergeten als ik 100 word. Je moet je vernederen. Hier, dat is een vernedering, hè. Hier een Amalekitische knecht die een Egyptenaar is. Een wereld gemengd met het vlees. En die laat ik je nu leiden. Och jongens, we kijken zomaar net een beetje, we lezen hier zomaar net doorheen. Er is zoveel dat hierin te leren valt. Hè? Er zijn hier zoveel lessen in. En dus die baas van hem, die had hem opgegeven. Nou, en dan is gaat hij vertellen wat er gebeurd is. En dan komen ze dus bij die hele troep aan. En dan is het David en zijn mannen die de vrouwen en de hele zaak vinden daar. En die bevrijden, die verlossen en ze slaan alles neer. Behalve 400 die er op kamelen ontkomen. Je ziet, God die geeft de verlossing. Want ja, we nemen niet weg het feit dat David een goede strijdknecht was. Maar daar zit het hem niet in. Dat begon met Goliath, dat begon met de beer en met de leeuw. Maar het was natuurlijk wel de God van David. De God van David. En David, die werd herinnerd aan die God. Wordt u ook herinnerd aan die God? Is er iemand die de plaats in kan nemen van die God? Is er iemand waarvan je zegt, ja, ja, die zou dat ook wel kunnen. God die heeft alles in zijn hand, is ons wel duidelijk. Dat God een heel plan heeft met je leven. God die had toen ook al het plan voor David. Hij zou koning worden. Dat plan was er al 7 jaar geleden. Dat plan was er ook al voor de grondlegging der wereld. En dat plan voor u en mij is er ook van voor de grondlegging der wereld. Denkt u dat God dat nu gaat wijzigen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ik in ieder geval zelf wil ik er rustig op vertrouwen. Rustig op vertrouwen. In de rust. In de rust. God die heeft een rust. En zou ik voor u geen rust zoeken, dat het u wel gaat. Wonderlijk hoe dat Naomi dat zegt, hè. Dat is een van de eerste studies die we gedaan hebben, hè. Nou, een boek van Rut. Dat is alweer enkele jaren geleden, denk ik. Maar toen hebben we het over Rut gehad. En Naomi, die zegt dat zo. Maar dat geeft wel een hele bijzondere weerklank, hè. Zou ik geen rust voor u zoeken. Dat het u wel gaat. Wat is dus het belangrijkste? Het belangrijkste in het leven is dat we in de rust zijn met de Heer Jezus. David had tijdelijk die rust verlaten. Er is geen rust bij de heiden. Er is geen rust bij de Filistijnen. Er is geen rust in het liegen. Er is geen rust in het eigen weggaan. Er is geen rust daarin. Maar in wederkering en rust, daar zal je kracht leggen. Daar is uw sterkte. In wederkering en rust. Keert weder, zegt hij. Keert weder tot de Heer. En daar in zijn rust te zijn. O, daar te zijn. O, daar te zijn. Bent u daar? Dat is de enige plaats. De enige plaats. Dan vindt hij terug wat hij kwijtgeraakt is. Wat ben je kwijtgeraakt? De aanwezigheid van de Heer. Ben je wel eens kwijt? Ja. Maar hij is jou niet kwijt. Hij is jou niet kwijt. Maar je kunt zijn aanwezigheid wel eens kwijt zijn. Hè? Waarom is dat? Oh, niet met hem bezig zijn. Hem uit het oog verliezen. Hem. Hem alleen. Al het andere geliefde in het leven is bijzaak. Dit is de hoofdzaak. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden rechtmaken. Vader, we danken u zozeer voor de lessen die we mogen leren van u. Door onze Heer Jezus Christus. En dat gij daar uw woord voor gebruikt. Dat gij in uw woord opgetekend hebt. Heer, de dingen die goed zijn. Maar ook de dingen die niet goed waren. Dat gij dus niets verbergt. En dat er ook voor u niets verborgen is. En uw woord zegt dat ook. Alle dingen zijn open en naakt. Voor hem met wie we te doen hebben. Vader. Dan kunnen we het ook alles maar het beste bij u neerleggen. En dat gij het recht maakt. Dat gij ons verzorgt. Dat gij ons de weg wijst. Dat we zo op u mogen vertrouwen. De levende God. Die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Heer, wij danken u zozeer voor de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon. Onze Heiland. Onze Redder en Verlosser. Onze Zaligmaker. Hij die gekomen is om zondaren zalig te maken. En zondaren alleen. Vader, we dragen zo en ieder in liefde aan u op. En zeggen u dank, Heer, dat gij zo voor een ieder dat leven bewerkt. Dat van u is. En dan is het goed. En daarvoor danken we u. In Jezus' naam. Amen.